Vroeger gingen we op ons 65 met pensioen. En dan hadden we misschien een jaar of vijf om met een sigaar op een bankje in het park te gaan zitten. En dan was het wel gedaan. Maar inmiddels is de levensverwachting flink toegenomen. Daarmee wachten pas gepensioneerden een vakantie van soms wel 20 jaar voordat de echte aftakeling begint. Wat moet de pensionade van nu met al die tijd? Hoe wonen ze? Hoe bereiden ze zich voor op zorg? Hoe maken ze deze nieuwe, derde levensfase tussen volwassenheid en echte ouderdom in nog zinvol en nuttig? Ik praat daarover vandaag in deze aflevering van de Trouw Achter de Schermen podcast over de JEP, de Young Elderly Person. En ik doe dat met verslaggevers Hans Marijnissen en Marten van der Wier, die voor deze krant onderzoek deden naar deze nieuwe derde levensfase. Zij schreven een artikelenserie over de JEP, evenals een cursus van hoe te leven als JEP. Eentje die in Trouw vanaf eind september gaat publiceren. Want wat is nu eigenlijk de realiteit achter dat Zwitserlevengevoel? Hoe zit het met het Mick Jagger-complex? Wat is er eigenlijk mis met ledig en zinloos op een terras witte wijntjes achterover tikken? We gaan daarover praten. Hans, Marten, welkom. Zeg die term, JEP, Young Elderly Person, is dat door jullie bedacht?
Ja, inderdaad. We moesten eigenlijk wel, want voor de mensen die op een 65 of 67 met pensioen gaan, bestaan eigenlijk geen woorden meer. Bestaan nog geen woorden. Op dit moment ben je, als je 55 bent, ben je oud. Ja. En dat blijf je eigenlijk totdat je in je graf ligt. En wij vonden dat die periode zo uitgerekt is met zoveel verschillende initiatieven, dat er ook andere woorden voor moeten worden gevonden. En we hebben afgetrapt met de JEP, de Young Elderly Person. En we hopen dat de komende maanden nog veel meer woorden zullen ontstaan.
Ja, want heel kort, veel meer woorden voor deze term. Dit is eigenlijk een nieuwe levensfase, die bestond, wat is het, 20 jaar geleden nog niet. Er is ook een wedstrijd, hoorde ik, om dat woord een synoniem voor de JEP te bedenken. Ik vind JEP eigenlijk wel goed, toch? Of niet?
Nou, dan houden we hem erin. Maar we willen in ieder geval in samenwerking ook met de Taalstraat en een jury waar onder andere Nelleke Noordervliet in zit, de schrijfster, Tom den Boom van het Taalinstituut en Frits Spits van de Taalstraat, willen we lezers oproepen om zoveel mogelijk begrippen en woorden in te sturen die slaan op deze fase en de mensen die in deze fase verkeren.
Leuk. Nou, mochten luisteraars inderdaad een synoniem hiervoor hebben, mochten ze zich herkennen in de JEP, laat het weten via trouw.nl.
Ja, liever via JEP-trouw.nl.
Ah, JEP-trouw.nl. Precies. YEP-trouw.nl.
Ja.
Hey, en nu, wat is de JEP nou eigenlijk volgens jullie?
Het is de levensfase tussen je pensioen en nou, het moment dat je afhankelijk gaat worden van zorg, gebrekkig wordt.
Ja.
Dus die grens is een beetje vaag, maar ongeveer van 66 nu tot een jaar of 80.
Ja, en dat is echt. Dit is eigenlijk voor de eerste keer dat daar goed onderzoek naar is gedaan. Hoe kwamen jullie jezelf op dit fenomeen?
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Die is ook met het onderwerp bezig. Mm-hmm. Het kabinet vraagt zich namelijk ook af, wat moeten we met deze groep? Die publiceren ook een rapport hierover. En dat zet ons ook op het spoor om daar uit te zoeken hoe mensen hun leven inrichten in die fase.
Ja. En hoe heeft dat onderzoek plaatsgevonden? Kun je daar wat meer over vertellen, Hans?
Ja, nou, de uitgangspunten zijn inderdaad dat je krijgt te maken in Nederland met een steeds grotere groep ouderen. Rond 2050 zullen er in ons land voor het eerst meer ouderen, 50-plussers, zijn dan jongeren. Het goede nieuws is dat die groep gemiddeld en in vergelijking met 20 jaar geleden wel gestelder is. Iedereen heeft een overwaarde op zijn huis tegenwoordig bijna. Mensen zijn gezonder. En mensen zijn hoger opgeleid. Dus wat dat betreft heeft die groep het heel goed voor elkaar. Ja. Er is alleen één probleem. En dat is als die groep echt afhankelijk wordt van zorg. Dan bijvoorbeeld, dat geldt voor de mensen die nu 60, 65 zijn in 2040. Dan zijn er bijna of steeds minder zorgverleners. Terwijl ook de mantelzorgers afnemen. Even vergelijken. Op dit moment staat het tegenover een 85-plusser staan er 15 mantelzorgers. Hm. En in 2040 staat het ten opzichte van een 85-plusser staan er nog maar 5 mantelzorgers. Dus om dat tijd te keren, als je niks doet en met een chardonnaytje op het terras gaat zitten, zoals je net suggereerde, dan kom je over 20 jaar in de problemen. En dat hoeft helemaal niet. Nee. Maar je kunt namelijk 2 dingen heel goed zelf doen. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Ja. En het is je vitaliteit zo lang mogelijk rekken door goed en zinvol en actief te blijven leven. Als je achter de geraniums gaat zitten, kost je dat zo 7 jaar van je leven door niets te doen. Ja. Dus vitaal blijven. En je moet eigenlijk nu al voorsorteren op die tijd dat je wel zorg nodig hebt. En je moet nu eigenlijk al regie pakken door bijvoorbeeld een goed netwerk te creëren. Daar gaan we het zo ook over hebben. Ja. Door goed te gaan wonen en door je gezondheidszorg al goed te regelen.
Ja, ja, jullie hebben ook een 6-delige cursus geschreven over hoe te leven. En daar komt dit ook in terug, zinvol en die zorg. Daar wil ik zo meteen over verder praten. Ik vroeg me alleen wel nog even af, ja, wat jij net aanstipte, dat deze generatie, deze nieuwe generatie, zal ik hem maar even noemen, wel gesteld is, omdat ze allemaal overwaarde op hun huis hebben. Is dit nou een generatie, want mijn generatie, ik ben zelf 33, is al heel anders. Dit is ook de babyboom generatie globaal. Die inderdaad een huis hebben gekocht tijdens het Wirtschaftswunder, zal ik maar zeggen. Is dit nou een derde levensfase die over 30 jaar, over 2 generaties misschien helemaal niet meer bestaat? Omdat mensen nu, de dertigers van nu, eigenlijk geen huizen kunnen kopen, omdat de pensioenleeftijden rap omhoog gaan. Is dit eigenlijk dus een uniek moment in de tijd waarop de jep bestaat?
Nou, ik denk dat die levensfase wel zal blijven bestaan. Want we zijn gezonder. De pensioengrens gaat wel voorzichtig omhoog, maar de levensverwachting stijgt ook. Dus we blijven die periode houden. Maar inderdaad, de jeppen van de toekomst zijn er waarschijnlijk wel anders aan toe dan de jeps van nu. Die hebben het relatief goed, zijn relatief rijk, hoog opgeleid. Dat zijn de jeppen van de toekomst, zijn ook al hoog opgeleid, maar die de voorspellingen zijn dat die het financieel wel wat minder zullen hebben dan de groep nu.
Ja, ja. In veel van jullie artikelen, ik heb ze alvast gelezen, gaat het ook over zinvol leven. Hè? Ik stipte dat net ook al aan in de intro. Over dat zinvol leven sprak jij zelf ook een jepper. 70 jaar oud, als ik het wel heb. André van Lijnhorst. Hij zei daar wat dingen over. Wat had hij precies over dat zinvol leven nou te vertellen?
Ja, André is zelf jep, maar weet ook veel over deze generatie. Hij schreef namelijk een boek met de titel Ambitieus ouder worden. Dus dat is een uitdagende titel. André is wel een hardliner, moet ik zeggen. Maar daardoor heel duidelijk. André stelt dat je als ouderen je uitdaging moet blijven zoeken. Je kunt dus niet zeggen, in zijn visie, ik doe alleen nog maar leuke dingen. Hij stelt voor om juist uitdaging te blijven zoeken. Dus hij vindt dat ouderen zichzelf moeten uitdagen door dingen te doen die ze niet leuk vinden of moeilijk vinden of een uitdaging vinden. Hij geeft zelf het goede voorbeeld. Hij is dit jaar met een hele intensieve cursus Portugees begonnen, waar hij ontzettend tegenop zag. Hij kickbokst. Waar hij ook met knikkende knieën de ring in gaat. En hij heeft een project waarin hij een oudere interviewt om haar levensverhaal op te tikken. En hij heeft een berg met bandjes liggen die ook allemaal uitgewerkt moeten worden. Nou, daar ligt hij wakker van. En dat vindt hij dus goed, om nog van dingen wakker te liggen. Dat houdt hem vitaal.
Ik hou van mijn werk, hoor, maar ik kan eigenlijk stiekem niet wachten totdat ik, wat is in mijn geval, 68, 69 ben. Misschien wel ouder. En dan kan gaan doen wat ik wil, in plaats van wat ik moet. Dat ik inderdaad, dat ik zou willen dat ik de hele dag in het park met een fles wijn zou kunnen gaan zitten. Of gewoon lekker op reis zou kunnen gaan. Ja. Wat is daar, waarom is dat zo belangrijk, denk jij? Ja. In de visie van meneer Van Leijhorst om zinvol en actief en ambitieus te blijven.
Ik denk dat het in de combinatie zit, Joris. Ik vermoed dat als jij een dag in het park ligt met een fles wijn, dat het toch hartstikke leuk is. Een week misschien ook wel. Maar een maand begint al veel te worden. Het is hetzelfde als met vakantie gaan. Je kunt ontzettend van vakantie genieten als je daarvoor heel hard gewerkt hebt. Maar alleen maar vakantie, dat zie je ook in de cijfers van het onderzoek. Mensen, als ze aan pensioen denken, denken ze vooral aan reizen. En je ziet dat na een jaar die ambitie al ontzettend is weggezakt. Dan komt de familie en de gezondheidszorg ineens om de hoek kijken. Mensen kijken, op een gegeven moment ben je daarop uitgekeken.
Ik vond dat wel interessant inderdaad. Jullie hebben het over dat Zwitserleven gevoel. Dat vooral de mensen voor hun pensioen nog een heel romantisch Zwitserleven-achtig beeld hebben van dat pensioen. Maar dat de werkelijkheid weer barstig is.
Ja, en ik kan me er ook alles bij voorstellen, moet ik zeggen. Luieren en niks doen en dingen voor jezelf doen is heerlijk, maar wel in combinatie met iets anders. En dat verandert niet als je eenmaal de grens van je pensioen over bent.
Ja. Mensen geven dat ook aan in het onderzoek. Ik geloof 7 op de 10 wil zinvol bezig blijven na het pensioen. Dus mensen geven zelf aan dat ze dat belangrijk vinden.
Hey, een andere wat ook uit dat onderzoek blijkt, is het thema zorg. Dat vond ik ook wel een frappante. Want uit jullie, ik chargeer een beetje, maar uit jullie onderzoek blijkt dat eigenlijk bijna niemand zich tijdens die derde levensfase druk maakt om echt ouder te worden.
Blijkbaar vinden mensen het lastig om vooruit te kijken naar de fase dat het minder met ze gaat. Want ja, ze zijn toch vitaal en niemand heeft er zin in om daarover na te denken. Het is ook dat ze nog steeds heel erg het gevoel hebben dat het een taak is van de overheid. 7 op de 10 vindt dat goede zorg vooral een taak is voor de overheid. Terwijl de overheid de afgelopen jaren steeds meer de zorg bij de mensen zelf neerlegt. En hun familie, hun kinderen, hun omgeving. Je moet in de eerste plaats proberen je eigen boontjes te doppen met hulp van mantelzorgers. Het blijkt uit ons onderzoek dat mensen daar zelf heel anders over denken.
Ja, is het, bij mij is mijn pensioen en ook zorg over ouderdom is echt nog ver van mijn bed, Joe. Maar de Jep heeft dat dus eigenlijk ook. Voor de Jep is het eigenlijk ook nog een soort van ontkenning van de eigen vergankelijkheid.
Ja,
ingegeven door die extra vitaliteit tijdens die derde levensfase?
Ja, misschien wel. Ja, dat inderdaad, doordat ze zich zo vitaal en gezond nog voelen. 2/3 voelt zich nog prima qua gezondheid. Dat ze daar niet mee bezig willen zijn. En ze denken, als dat zover komt, dan lost de overheid het wel op.
Ja, en de overheid gaat het niet oplossen dus.
Nee, maar die trekt zich steeds verder terug. Maar ik moet ook zeggen, het is ook ontzettend moeilijk om het moment te bepalen dat je over je toekomst zorgen moet maken, is een groot woord, maar waarin je op je toekomst moet voorbereiden. Op een heel ander gebied, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zou het goed zijn als je op een gegeven moment niet meer in een huisje in het bos woont, maar meer in een sociale omgeving. Of dat je van je eensgezinswoning met trappen, als je verhuist naar een mooi appartement. Maar de vraag is, wanneer moet je dat nou precies gaan doen? Want als je zegt van nou, dat doe ik om mijn 70ste. Terwijl je nog gewoon kunt traplopen en het nog heerlijk vindt om in de tuin te werken, zou het te vroeg zijn om dan al op een appartement te gaan wonen. Dus het is ook heel moeilijk te bepalen wanneer je nou bepaalde stappen moet zetten. Ja. Wat ook weer niet wil zeggen dat je niet kunt voorbereiden. Ik ben ooit eens geweest in Limburg, waar een vakantie of eigenlijk een woonpark is voor ouderen die een camper hebben. En die hebben daar een kleine woning, maar ze leven eigenlijk in een camper waarmee ze eigenlijk het hele jaar op reis zijn. Alleen dat huisje in dat vakantiepark is eigenlijk een soort thuisadres waar ze dan een paar maanden zijn. Maar 9 à 10 maanden zijn die mensen met de camper onderweg in het zuiden of juist richting de Scandinavische landen, wie zal het zeggen. Dat is voor dat jaar, of die 2 jaar of die 3 jaar, is dat natuurlijk een fantastisch leven, vinden deze mensen. Alleen kun je afvragen of die mensen door zomaar te blijven reizen überhaupt een netwerk opbouwen waarop ze later kunnen terugvallen. Nee, ieder moet zijn eigen keuze maken. Maar als je kijkt naar de toekomst, is dat geen slimme keuze.
Over dit onderwerp en ook over een paar andere onderwerpen hebben jullie, zoals al gezegd, ook een 6-delige soort van cursus, hoe te leven, voor de Jep geschreven.
De cursus Leefplezier.
De cursus Leefplezier.
Want we houden het vrolijk.
We houden het zeker vrolijk. Laten we daar eens naartoe gaan. Hij wordt in 6 afleveringen vanaf eind september gepubliceerd in Trouw. De eerste aflevering gaat eigenlijk al wat we kort aanstipten. Hoe zorgen we voor onszelf? Martin, die heb jij voor je rekening genomen.
Ja.
Wat heb jij? Wat beschrijf jij in dat stuk?
Je kunt dus dingen doen om je voor te bereiden op de fase waarin je zorg nodig hebt. En ik ben gaan kijken hoe doen Jeps dat nu. Je kunt daarvoor geld opzij zetten om extra zorg in te kopen. Maar dat is uiteindelijk is zorg vrij duur. Dus je kunt, wordt vrij moeilijk om jezelf bijvoorbeeld 24 uur per dag een verpleegster aan te schaffen. Dat is eigenlijk niet te doen. Kleine extraatjes, daar kun je wel geld voor uitgeven. Met nadeel is natuurlijk dat niet iedereen dat kan betalen. Dus er zijn ook andere dingen die je kunt doen om die zorg toch te organiseren. Ik ben naar Austerlitz geweest, een dorp dat zichzelf zorgzaam dorp noemt. En zij hebben een coöperatie opgericht waarin bewoners voor elkaar zorgen. Dus de ene keer brengt Jan Piet naar het ziekenhuis als hij een afspraak heeft. De andere keer gaat Piet de rolstoel duwen van Frans. En zo zorgen ze allemaal voor elkaar.
Ja. En hoe zit het nou met de bereidheid van de Jep zelf om mantelzorg, de ontvanger van familie bijvoorbeeld? Voelen ze zich daar eigenlijk al bezwaard om dat te vragen ook?
Zeker. Ja. De mensen met kinderen, bijna de helft daarvan, wil niet dat hun kinderen laten mantelzorg geven.
Ja, dat vond ik eigenlijk vrij apart.
Ja. Ja, ik denk dat mensen zich bezwaard voelen. Dat kinderen vaak ook op afstand wonen, werk hebben. En dat het toch een stuk lastiger te organiseren is dan de overheid denkt.
Ja.
Dit is dus een alternatief. Dus een dorp waarin je het niet laat lopen via de normale familiebanden of buren die wel voor elkaar zorgen. Maar je gaat het gewoon organiseren. Je richt een bestuur op, een vereniging. Er komt een betaalde kracht in dienst van die coöperatie. Die als speel bemiddelt tussen de mensen die als vrijwilliger zorg geven en de mensen die de zorg nodig hebben. Het gebeurt niet meer vanzelf. Je moet het organiseren.
En zo'n coöperatie die jij tegenkwam in Austerlitz, zie je die, is dit een uniek gegeven of zie je dat al op andere plekken in Nederland ook opduiken?
Ja, zo'n coöperatie. Austerlitz is heel actief. Die doen nu zelfs ook de thuiszorg via die coöperatie. Ze hebben heel erg de zorg in eigen hand genomen. Maar zorgcoöperaties zie je inmiddels bijna overal. Ik geloof dat er ruim 300 zorgcoöperaties zijn.
Ja. Oké, die zorgcoöperatie dus in Austerlitz. Dat is een leuk bruggetje naar de volgende cursusaflevering. Volgens mij heb jij die ook voor je rekening genomen over hoe te wonen.
Nee, die heeft Hans
gedaan. Dat heb ik gedaan.
Dat was Hans. Ik zou lekker zeggen, een rijtjeshuis verkopen en een vrijstaande woning in de Achterhoek kopen.
Ja, Joost, dat moet je juist niet doen.
Oh.
Het mag natuurlijk wel, maar het lost eigenlijk weinig op. Wat je tegenwoordig ziet, dat is met name als Jeps wat ouder beginnen te worden, is toch dat er allerlei alternatieven ontstaan voor het ouderencentrum, wat er niet meer is. Nog vroeger zeiden we het bejaardentehuis. Actieve ouderen kopen steeds vaker luxe appartementen die aan elkaar gekoppeld ook weer een gemeenschap vormen die zorg kunnen inkomen. In Den Haag zijn er mooie voorbeelden van. Maar ik ben ook in Hoofddorp geweest, waar je het eerste multiculturele centrum hebt gekregen. De Eik, daar wonen. En dat is op dit moment de enige plek in Nederland waar dat gebeurt. Mensen met verschillende achtergronden, dus autochtone Nederlanders, maar ook Surinamers, Marokkanen, Turken van 55 plus... wonen daar met elkaar samen. Iedereen zijn eigen appartement. Maar je kunt van alles samen doen. Dus je kunt één keer in de week samen eten. De een geeft taalles aan de ander. De een geeft naailes aan de ander. Alle nationaliteiten verkeren daar door elkaar heen. En iedereen is heel erg enthousiast over de achtergrond die ieder voor zich meeneemt.
Ja, En is denk je dat dat voor alle ouderen, alle jeps geschikt is, zo'n manier?
Daar moet je voor kiezen. Er zijn mensen die vinden het juist prettig om met ouderen van met dezelfde achtergrond samen te wonen. Het Knarrenhof is daar een goed voorbeeld van. Hè, waar mensen van 60, 70 allemaal in een hofje gaan wonen. Net als dat een eeuw geleden gebeurde. Maar toch lijkt dat niet de ideale oplossing. Ik refereerde er toen straks ook al even aan. Dat als je allemaal mensen van dezelfde leeftijd hebt, word je gezamenlijk ouder. En als je allemaal heel oud bent, wie is er dan nog om voor je te zorgen? Maar ook tussentijds is het niet veel leuker om ook met jongeren samen te wonen. Zodat zeg maar de ouderen, de 60ers, de 70ers, op de kinderen van de 40ers kunnen passen. Dan krijg je een hele aardige interactie, waardoor je ook vitaal blijft als jep. Maar nogmaals, iedereen moet vooral wonen zoals hij zelf prettig woont. Het kan ook heel prettig zijn, zolang je dat volhoudt, om op je 70ste of je 75ste nog steeds in een huis met trappen en met een tuin te wonen. Als je maar bewust van bent over dat er misschien op korte termijn ook een andere keuze kan volgen.
Ja. En dan weer ook een beetje terug bij misschien het mantelzorgidee. Zie jij in dat onderzoek ook nog dat er veel ouderen weer terug intrekken bij de kinderen, zoals vroeger, echt vroeger normaal was?
Nee, dat zijn echte uitzonderingen. Ja. Je merkt ook zelfs bij Marokkaanse en Turkse vrouwen die ik heb gesproken, daar denken we altijd van, daar is het familieverband veel sterker. Dus ze zullen wel teruggaan naar de kinderen. Maar ook die groep is inmiddels zo geëmancipeerd. Die kinderen hebben gewoon zelf werk, hebben eigen kinderen, een druk leven. En de ouders, dus zeg maar de jeppen, zeggen nu van nee, ik wil mijn kinderen er niet mee belasten. Precies hetzelfde als je bij autochtone Nederlanders ziet.
Goed, dus bij de kinderen intrekken, dat gebeurt dus eigenlijk niet meer. Maar nee. Wat is er eigenlijk met het goede oude bejaardenhuis, ouderenhuis, zorghuis gebeurd?
Nou, daar kunnen we kort over zijn. Dat is gewoon gesloopt. Bijna alle complexen in Nederland zijn letterlijk tegen de vlakte gegaan. Mm-hmm. Terwijl die behoefte bij mensen in de laatste fase van hun leven, die kan heel lang zijn, wel is gebleven. Uit ons onderzoek uitgevoerd door INO Research blijkt dat zo'n 45% van de mensen in de laatste fase van hun leven best in een verzorgingstehuis zouden willen wonen. En dan moet je niet denken aan de flats die nu zijn neergehaald, maar moderne verzorgingstehuizen waar ouderen ook nog de regie hebben over hun eigen leven en misschien nog hun eigen potje koken. Ze liggen daar dus niet als bonbons in een doosje, zoals hoogleraar Nardi Steverink uit Groningen tegen ons vertelde. Maar willen daar toch in een beschermde vorm en met ondersteuning nog heel lang hun eigen leven leiden.
Ja.
Zij pleit er ook voor de terugkeer van zo'n verzorgingstehuis nieuwe stijl.
Ja.
Ook omdat de overheid toch in die laatste fase van het leven, nadat we heel lang voor onszelf gezorgd hebben, toch behoefte hebben aan ondersteuning vanuit de overheid.
Ja. We hebben het gehad over de jep, hè, die gemiddeld hoog opgeleid, rijker, de zaken goed voor elkaar heeft. Maar wat we ook zien in het onderzoek is dat er een flinke kloof is tussen de rijke en de arme jep.
Ja.
En dat de jeppen met een lager inkomen, dat die veel vaker zich zorgen maken over de periode waarin ze afhankelijk worden. Dat ze minder vrienden hebben waar ze op terug kunnen vallen. Dat ze geen zorg kunnen kopen zelf. Dat zelfs 50% van die groep zegt, als ik afhankelijk word van anderen, dan hoeft het leven voor mij niet meer. Terwijl gemiddeld onder je hebt, is dat 31%.
Ja.
Dus die groep is. Dus dat is wat Steverink, hoogleraar, ook zegt. Voor die groep kan het misschien niet zelf regelen. Daar moet je toch een voorziening voor hebben.
Nou, een derde deel in de cursus is onder de vraag, blijven we werken? En jullie artikel begint met Henny, de taxichauffeur. Dat vond ik een heel, heel leuk voorbeeld.
Ja, Henny is een zogenaamde doorstarter.
Ja.
Er zijn heel veel ouderen die, als ze eenmaal met pensioen zijn, en de afgelopen jaren zijn ook veel mensen nog met vervroegd pensioen gegaan. Dat kennen we nou niet meer, maar dat is een enorme groep. Die verveelden zich gewoon. En juist om het leven zinvol te houden, die zijn gaan werken. Het wemelt ook van de bemiddelingsbureaus en de uitzendbureaus, die juist ouderen vragen bepaalde taken uit te voeren. Want ouderen, die vormen een betrouwbare groep. Ze zijn ook goedkoop en ze zijn heel flexibel, want je hoeft ze maar te bellen en ze staan voor je klaar.
Dat is fascinerend. Er zijn dus inderdaad specifiek oudere uitzendbureaus.
Ja. En de meneer waar ik net over had, die dacht... Hij was op weg naar het carnaval. Nee, hij kwam terug van het carnaval, ik denk met een slok op. En liet zich met een taxi naar huis vervoeren. En dacht, ja, dat is nou wel wat voor mij.
Want wat had hij gedaan voor zijn pensioen?
Hij was fieldrechercheur.
Fieldrechercheur.
Dus heeft niets met de taxibranche te maken. Of het moet een controle zijn geweest. Maar hij heeft zich aangemeld bij het plaatselijke taxibedrijf. En hij is nu denk ik dik in de 70. En hij vervoert niet alleen mensen naar Schiphol en terug naar Zeist waar hij woont. Maar hij blijkt echt een hele goede taxichauffeur ook te zijn voor mensen die een medische behandeling nodig hebben. Hij vervoert mensen naar hun chemokuur toe en haalt ze weer op. En praat dan onderweg met ze over hun angst voor de opname. Daar kun je allerlei gesprekken bij voorstellen. En hij is dus een taxichauffeur plus. Op zijn leeftijd kan hij dus gesprekken voeren met mensen die mensen met een jonge taxichauffeur van 25 of 35 niet zouden voeren.
Nee, ja, ik vond het een mooi voorbeeld van hoe je inderdaad... anders dan die fles wijn in het park toch echt zinvol voor kan blijven. Ja. Hebben jullie dat vaker gezien in jullie onderzoek? Dat veel ouderen zich laten omscholen of iets heel anders gaan doen of echt toch doorwerken? Want ik ken hier op de krant ook zat collega's die straks met pensioen moeten, maar die gewoon nog door zouden willen werken, maar dat niet meer mogen.
Ja, nou, dat is heel opvallend dat zeg maar een forse meerderheid van de mensen in ons onderzoek geeft aan dat ze vervroegd met pensioen willen. Maar dat ook een meerderheid aangeeft dat ze zich wel dat ze wel nuttig willen blijven. Dus ze zijn dus niet zo tevreden meer met hun werk dat ze tot nu toe in loondienst uitvoerden. Maar willen wel nog van alles. En dan kom je toch uit bij die pensioengrens. Dat is eigenlijk een hele vreemde. Die is ook ontstaan in de tijd dat we met z'n allen nog 70 werden. Nou, dan had je nog 5 jaar pensioen. Maar nu zijn we allemaal nog veel fitter en gezonder. En toch werkt iedereen naar een grens van 65 of 67. En dan heb je het gewoon gehad. Dan ben je klaar. Terwijl heel veel mensen zijn helemaal nog niet klaar. Die willen nog van alles. Alleen iets anders dan wat ze daarvoor deden. En daar kunnen... eigenlijk is dat zonde, kun je zeggen. Van om zo'n potentieel aan ervaringen zomaar weg te gooien en op het terras te zetten. Dus werkgevers zouden ook heel goed moeten nadenken. Wat willen we eigenlijk met die groep? Bijvoorbeeld iemand die altijd dag- en nachtdiensten heeft gewerkt. Zou je kunnen zeggen, zo tegen het einde van je carrière hoef je alleen maar dagdiensten te draaien. En misschien wil diegene in een andere functie nog wel wat langer doorwerken. Bijvoorbeeld als mentor voor jonge collega's. Of als vraagbaak, of als soort identiteit van je bedrijf kun je een beroep op hem doen. Dus als werkgevers veel creatiever over dat arbeidspotentieel zouden nadenken, zou dat enorme ruimte scheppen, ook omdat we zo tekort hebben naar arbeidskrachten op dit moment. Ik denk dat die creativiteit er op dit moment niet is, omdat we zo gewend zijn aan het recht dat we hebben. Die pensioengrens komt op een gegeven moment aan en dan ben je uitgewerkt, zeggen ze dan.
Ja.
Terwijl de praktijk laat toch een ander beeld zien.
Ja. We gaan door naar aflevering 4 onder het kopje hoe gaan we dit betalen? Marten, daar heb jij je mee bezig gehouden. Hoe gaan we wat eigenlijk betalen? Vooraf? Genieten?
Voor de een, maar de zorg voor de ander.
Ja. Wat betreft genieten, jij sprak een stel wat geld opzij had gezet om een schoolbus om te bouwen tot camper en daarmee de wereld in te trekken.
Ja.
En toen hebben we al gezegd van, oh ja, wat doen we? Gaan we doen zoals 100%, 99% doet? Je een bult aan de rug werken of... zeg je van,
slaaf zijn van je woning.
Slaaf zijn van kapitaal wat uiteindelijk bij de kinderen komt.
Ja.
Of gaan we het geld maar mooi uitgeven. Dat we de erfenis van de kinderen uitgeven. Dus daar hebben we voor gekozen.
Ja, wat ze hebben gedaan is, ze hebben hun huis, hadden een prachtige woonboerderij in Drenthe, verkocht. Dat heeft een paar ton opgebracht. En dat geld steken ze nu inderdaad in een camper waarmee ze door Amerika gaan trekken. volgend jaar. En waarschijnlijk nog op andere continenten ook in de periode daarna. Je ziet dus dat zij heel rigoureus die keuze hebben gemaakt. We halen ons geld uit stenen en we gaan daarvan genieten. En anders komt het toch maar bij de kinderen terecht. De kinderen die hebben het al goed genoeg.
Want wat vinden die kinderen daarvan?
Die vinden het prima, volgens dit stel. Henk en Ellie Wieling heten ze. Zij is een Friesin, hij een Drent. Henk zegt dat die kinderen van hem zeggen, geef het alsjeblieft uit.
Ja. Ja.
Ze hebben ook een bordje achter op de camper geschroefd met I'm spending my kids' inheritance.
Ja, ja.
Dus ze zijn er ook trots op.
Maar we hadden het net ook nog even over alvast geld opzij zetten voor de, hè, dan noem het maar even de vierde levensfase. Want die zorg is ook niet gratis. Is dit nou verstandig of onverstandig om er echt lekker van te gaan genieten?
Ja, dat is de vraag. Een expert die ik sprak, die zei, je weet pas of je het goed hebt gedaan als je je laatste adem uitblaast.
Mooi.
Je kunt heel veel geld opzij zetten voor zorg die je in de toekomst nodig gaat hebben. En een spaarzaam leven leiden als je nog heel vitaal bent. Maar stel dat je helemaal niet zoveel zorg nodig gaat hebben. En je houdt al dat geld over waar je hele leuke jaren mee had kunnen beleven.
Ja.
Het is echt een persoonlijke afweging waarbij iedereen zijn eigen hoofd en hart moet volgen.
Hey, in dat stuk, in die cursus, hoe gaan we dit betalen, kwam ik ook de term omgekeerde hypotheek tegen. Dat klonk mij een beetje in de oren als pre-2008 risicovol.
Het is weer helemaal terug. Ja.
Ik vond het nogal wat, want leg het even uit. Wat is een omgekeerde hypotheek?
Het idee is, de Henk en Ellie hebben dus hun huis verkocht.
Ja.
De hele rigoureuze beslissing. En dat willen veel ouderen niet. Maar ja, ze hebben wel een huis met een flinke overwaarde. Het zou toch aardig zijn als ze daar bij leven al van kunnen genieten. En ze wil dat huis niet verkopen. Dus dan heb je omkeerhypotheken. Geldverstrekkers zijn daar ingestapt. Want het is een flinke groep die huizen bezit in die categorie. Veel meer dan vroeger. En een flinke groep die ook een flinke overwaarde heeft. Dus het idee is dat je dan die overwaarde alvast opeet bij leven. Mm-hmm. En die geldverstrekkers denken, als we straks het huis verkopen, dan levert het toch ruim dat bedrag op wat we lenen.
Hey, de volgende aflevering van deze cursus die gaat over hoe je interessante vrienden houdt op wat latere leeftijd. Hè? Je beschrijft in het stuk hoeveel vriendschappen naarmate het leven vordert verwateren. Ik vond het interessant dat de meeste vriendschappen worden eigenlijk gesmeed in de studententijd. Ongeveer studententijd of schooltijd. Nou, na 40 jaar zie je die mensen misschien niet meer. Dus om de eenzaamheid tegen te gaan.
Dat is dus heel belangrijk, hè, dat je blijft omgaan met vrienden. Wat ik echt wat mij verbaast is dat het uit onderzoek blijkt dat geen sociaal leven hebben of te weinig vrienden hebben, dat ongezonder is dan roken.
Ja, dus hoe kan je dat verklaren? Wat is daar ongezonder aan? Dat je eerder vroeger op de dag naar die fles grijpt? Of
dat zou zomaar kunnen. Vrienden die zorgen dat je hersenen bezig blijven. Als je met vrienden samen activiteiten doet of praat, dan blijf je mentaal bezig. Ik denk dat vrienden je ook wel een beetje in de gaten houden, hoe het met je gezondheid gaat. En misschien ook wel een mantelzorg verlenen als het nodig is. En door omgang met vrienden daalt ons stressniveau. En het stressniveau is heel belangrijk voor ons immuunsysteem. Dus als je meer stress hebt, eenzamer bent, word je ongezonder.
Interessant. Maar goed, hoe hou je dan die vrienden? Jij sprak hier ook mensen tegen die ook hun leven hadden omgegooid, verhuisd waren naar een wat kleine dorp waar ze niemand kende.
Ja. Klopt. Ik heb een stel gesproken dat naar Batenburg is verhuisd. Wat 600 inwoners heeft. En officieel stadsrechten. Dus ik moet zeggen dat het een stadje is. Maar wel een mini-stadje. En zie daar maar eens in te burgeren natuurlijk als buitenstaander. Dus ik vond hen een mooi voorbeeld. Want zij hebben dat heel succesvol opgepakt.
Ja, je krijgt gewoon... Het is heel gezellig. Je laat de hond uit. Je hebt hier een kletsje. Je hebt daar een kletsje. En, En sowieso zwaaien. Iedereen zwaait ook in de auto naar elkaar. En dan weet ik nooit wie het is. Mm. Ik zwaar gewoon terug. Ja.
Ook als het geen vriendschap is, is dat nog steeds zo.
Het is vriendelijk. Het is gewoon heel vriendelijk.
Ja. Hoe hebben ze dit in het kort aangepakt?
Ze hadden een hond. Dat hielp enorm.
Een hond.
Ja, want het, ze hadden overal aanspraak. En ze hebben zich ook aan iedereen die ze tegenkwamen op straat bij het uitlaten van de hond meteen voorgesteld. Ze zijn naar een brunch geweest, stadsbrunch. Waar het hele stadje aanwezig was. Daar kwamen ze toevallig terecht naast een sleutelfiguur in het dorp die ze aan iedereen heeft voorgesteld. Maar ze zijn ook gaan kijken naar clubs die je daar hebt. Bijvoorbeeld hij is bij de toneelclub gegaan, waar ze nog mannen nodig hadden. Zij zag een oproepje dat de leefbaarheidsgroep ter ziele dreigde te gaan omdat dat er te weinig vrijwilligers waren. Heeft ze meteen op gereageerd met een mailtje van, nou, ik weet niet of ik iets kan betekenen, maar als het wel zo is, graag.
Ja, interessant. En er is nog een afsluitende, dat valt het allemaal een beetje samen volgens mij, een afsluitende aflevering van jullie cursus. De hamvraag. Hoe blijf ik als Jep nuttig en ambitieus?
Ja, daar komen we weer bij André van Leijhorst uit.
Vertel maar.
Daar heb ik eerder al over gezegd dat hij wel de hardliner in het geheel is. Maar hij vertelt wel zinnige dingen. Bijvoorbeeld toen hij met pensioen ging en voor de grote leegte kwam te staan, is hij in de auto gestapt en heeft zich teruggetrokken in een hotel te Limburg. En heeft hij eigenlijk een soort jaarplan geschreven. Het is geen bucketlist, want als je al die onderwerpen hebt afgestreept, dan heb je leven geleefd, zeg maar. Maar hij schrijft elk jaar een soort jaarplan met voornemens. Toetsie tussentijds ook. En met kerst gaat hij er eens goed voor zitten van hoe ben ik mijn jaar nou weer doorgekomen. En schrijft dan zijn nieuwe jaarplan. En zo is hij eigenlijk heel bewust bezig. En dat hoeft niet iedere dag. Maar hij is wel min of meer op gezette tijden heel bewust bezig hoe hij zijn leven invulling geeft. En of dat allemaal nog op elkaar is afgestemd. Nou denk ik niet dat we allemaal aan het jaarplan moeten. Maar de gedachte vind ik wel aardig dat je toch steeds bewust moet blijven kijken hoe je leven leeft. En of dat een leven is met alleen die witte wijn of die sigaar. Of dat ook een leven is met iets betekenen voor andere mensen. Dus je nuttig voelen, je zinvol voelen. Dat zijn hele belangrijke componenten, denk ik, in dat bestaan als Jep.
Hans, ik vind dat wel een mooi gegeven om deze aflevering van de Achter de Schermen podcast over de Jep, de Young Elderly Person, mee af te sluiten. Hans Marijnissen, Marten van der Weer, hartstikke bedankt voor jullie komst en jullie toelichting op het onderzoek dat jullie samen met INO Research hebben uitgevoerd. De bijbehorende artikelen worden vanaf 12 september gepubliceerd in Trouw en zijn na te lezen op trouw.nl. Wilt u nu zelf uw Jep-ervaring delen? Wilt u misschien een synoniem aandragen voor Jep? Of mail dan met jep@trouw.nl. Op trouw.nl is ook een quiz te maken waarin u kunt bekijken wat voor soort Jep u bent. Wilt u nou nog meer podcasts luisteren van Trouw? Kijk dan op trouw.nl/podcast. Mijn naam is Joris Belgers en bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne dag.